om hem beter te leren kennen. Waarbij we dan niet kunnen rusten, gemeente, op bepaalde ontmoetingsmomenten. Jou kunnen zeggen, de bevindelijke kennis van het geloof, de ervaringskennis die je opdoet in je omgang met God, de geloofskennis, dat is een geschenk. Daar ben je dankbaar voor. Je bent de Heere dankbaar dat hij je opzocht, dat hij je vond, dat jij hem vond. Dat je vergeving van schuld ontving, geborgenheid in de vaderlijke hoede, dat je uitzicht kreeg, ook bij de open Bijbel, met het oog op de toekomst. Dan danken we God voor die genade. En wat we ontvangen van de Heere, dat geeft ons altijd weer verwachting van de Heere. Verwachting voor de toekomst. Maar de momenten dat het zo goed was in de ontmoeting, in de levende ontmoeting met onze levende God, gemeente, die momenten van tere omgang, die zouden u en ik heel graag willen invriezen, willen conserveren, willen bewaren. Maar dat lukt niet. We kunnen bevinding niet invriezen. We kunnen er niet in blijven. We kunnen erop terugzien, we kunnen eraan refereren, maar er niet van leven. Het gaat verder. We kijken nog een keer naar onze tekst, gemeente, opdat ik hem mag kennen. Daar staat er, ik zou een streep willen zetten onder hem. Paulus, hij focust op Jezus Christus. Mooi hè, dat het gaat om een persoon. Dus het is bij Paulus in de eerste plaats niet te doen om wat Jezus geeft, maar om wie Jezus is. Als persoon. Als ze aan jou thuis nou zouden vragen, waarom geloof jij? Zeggen we dan, ja, ik geloof om in de hemel te komen. Ik zeg niet, gemeente, dat dit antwoord verkeerd is, maar al luisterend naar Paulus zou je kunnen zeggen, we moeten dat antwoord wel uitbreiden. Draait het in het geloof nou om de hemel? Of om de God van de hemel? Om Jezus als opgestane heiland. Misschien komt er vanavond wel een corrigerend momentje naar ons toe, dat we zeggen, laten we nou uitkijken dat we niet hier in de kerk zitten als hemelzoekers, in plaats van Godzoekers. Want laten we eerlijk wezen, gemeente, wat zou nou de hemel voorstellen als daar niet een vaderlijke God was? Wat zou je nou toch in de hemel moeten doen als daar de Heere Jezus als zaligmaker niet was? Zou je dan gelukkig kunnen wezen? We leren vanavond van de apostel, opdat ik hem, Jezus Christus, mag kennen als persoon. En gemeente, dan voelen we met elkaar wel aan, de kennis waar Paulus het vanavond over heeft, dat is meer dan verstandskennis. Ik bedoel, met verstandskennis, het gaat bij Paulus er natuurlijk niet om dat hij allerlei feitjes van Jezus kan noemen. Dat hij geleefd heeft in Galilea, opgegroeid in Nazareth, geboren in Bethlehem. Dat zijn moeder Maria heette. Daar gaat het Paulus niet om deze kennis. Kijk, even terug naar het begin van de preek. Ike, die in love is met Maurits. Die weet echt wel hoor waar Maurits woont. En wie zijn broers zijn. Maar het gaat Ike natuurlijk om Maurits als persoon. Ze praat met hem en ze doen dingen samen. En zo leren ze elkaar als vriend en vriendin elkaar kennen. Zo heeft Paulus, gemeente, Jezus lief gekregen. Is dat bij ons ook zo, gemeente? Hebben we liefde tot de Heere Jezus gekregen? Omdat zijn roepstem bij je naar binnen kroop. En dat je hem hebt beantwoord toen hij vroeg, volg mij. Gemeente, laten we eens bij onszelf nagaan. Hebben we de Heer Jezus nou lief omdat hij als eerste ons heeft lief gehad? Durf je daar nou nee op te zeggen? Zeggen we daar ja op? Verlangend, getuigend, met overgave. Gemeente, Paulus die neemt ons vanavond bij de hand om onze relatie met de Heer verder te ontwikkelen. We volgen onze tekst om te zien dat Paulus het groeien in het geloof, het verder komen in je relatie met de Heer, dat brengt hij met verschillende zaken in verband. Paulus die heeft het hier over de kracht van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus is weer levend geworden. We kunnen ons denk ik wel indenken, gemeente, dat daar enorm veel kracht bij kwam kijken. Om een dode Jezus uit de dood wakker te roepen. Daar was kracht van God voor nodig. En God de Vader liet die kracht merken. Dat kon ook. Want zijn zoon die daar lag in het graf, die had gedaan wat hij had moeten doen. De schuld betaald voor de zonde. Met zijn kruisgang. De vloek van de zonde weggenomen. Alles was door Jezus voldaan om zondaren met God te verzoenen. En met dat Vader zijn zoon wakker roept, opwekt uit de dood in het graf, zet God de Vader als het ware een stempel, een goedkeuringsstempel op het werk van zijn zoon. De Vader wekt de zoon op en de zoon staat op. En Paulus schrijft, gemeente, in de Romeinenbrief: Christus is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Daarmee bedoelt hij: het is door Jezus' opstanding dat ieder in Kerkwijk die in Jezus gelooft, rechtvaardig is voor God. Het graf van Jezus ging open. Met de bedoeling dat jij, u die in Christus gelooft, in 2021, voor je ligt een weg open om met vrijmoedigheid tot de troon van de genade te gaan. Jezus riep Paulus tot geloof en bekering. En met dat Paulus door de knieën ging, voor Jezus die hem riep, is Paulus gerechtvaardigd, tot kind van God aangenomen. En nou zijn er mensen die zeggen, nou als dat nou is gebeurd, dan is het klaar. Dan heb je het. Nee. Wie van dood levend gemaakt werd, als goddeloze zondaar in Kerkwijk gerechtvaardigd door het geloof in Christus, dan staat er geen punt, maar dan staat er een komma. Want jij die gerechtvaardigd bent, je wilt ook heilig leven. Paulus ook. Om met Christus te leven, is Paulus verlegen om de opstandingskracht van Christus. Paulus die uit de dood opgestaan tot een nieuw leven, een leven in relatie met Christus. Als christen in 2021, gemeente, heb je dus een opstandingsleven. Ik noemde dat iets anders, een opstandig leven. Je bent door het geloof met Christus opgewekt tot een nieuw leven. En dat is een leven met Christus. Dat is een leven voor Christus. En om dat te kunnen volhouden, hebben wij de kracht van de opgestane Jezus nodig. Elke dag, van zondag tot zondag en elke dag van de week. De opstandingskracht van Jezus, je zal zeggen, Jezus is er niet meer. Jezus is opgestaan. Hij is zelfs opgevaren naar de hemel. Hoe zit het dan? Hoe moeten wij hier dan verder? Hoe zit het met die opstandingskracht? Hoe komt die van Jezus bij ons? Nou, Jezus deelt die kracht uit, gemeente. Daar gebruikt hij de Heilige Geest voor. Je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest, dat is de verbindingslijn. Tussen waar Jezus is en waar wij zijn. De Geest is de verbindingspersoon tussen de Heere Jezus en u, volgeling van Christus, in Kerkwijk. En als christen leiden we een opstandig leven. Ik speel wat met dat woord opstanding. Ik denk ook aan een opstandeling. Een opstandeling verzet zich tegen heersende leiders. Nou, daar zijn de voorbeelden van te vinden. Navalny, die weet heel goed wat het is om opstandeling te zijn tegen Poetin. Hij zit gevangen inmiddels. Opstandeling. Als je Jezus volgt, heb je zijn kracht nodig om als opgestane te leven. Maar ja, waar merk je dat nou, hè? Die opstandingskracht? Waar kan je dat nou terugvinden in het leven van elke dag? Hoe gaat dat dan precies? Nou, je zou kunnen zeggen, gemeente, de Heilige Geest die maakt die kracht van Jezus pas klaar voor de situatie waar u, jij en ik zich in bevinden. Zouden wij die opstandingskracht, om een voorbeeld te noemen, niet voelen, ervaren, doordat je opstandig, en dat bedoel ik dat je nee zegt tegen verleidingen in je hart, in je hoofd, dat je nee zegt om mee te doen, ik noem maar een voorbeeld, met bedenkelijke appjes, dat je zegt, ik wist de tekst, ik wist de foto's. Ben je niet opstandig als je nee zegt tegen de druk van de groep? Klasgenoten kunnen ook zo'n drukmiddel zijn. Om je dingen te laten doen, je dingen te laten zeggen die je liever niet zegt en doet. Opstandingsleven, opstandig leven, nee zeggen. Misschien wel morgen, als je met een aantal collega's, als je tenminste nog in een groep mag werken op afstand, dan kan het in groepsprocessen gebeuren dat er zo geniepig gepest wordt, die ene collega. Heb je dan de opstandingskracht niet nodig om iets van je heiland te laten zien? Paulus zegt, ik heb de opstandingskracht van mijn meester nodig om tegen dingen waar mijn heiland verdrietig over wordt, om daar nee tegen te zeggen. En tegen andere dingen waarmee ik mijn heiland blij maak, om daar ja tegen te zeggen en dat ook te doen. En gemeente, als we nou willen weten wat onze heiland verdrietig maakt en wat hem blij maakt, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat we goed met hem omgaan. Want als je wil groeien in de kennis van de Heere Jezus, ja, dan moeten wij toch met elkaar goed kijken in de Bijbel van wat deed de Heere Jezus, wat zei de Heere Jezus. Dan moeten we goed kijken naar zijn daden. Wat deed hij en hoe deed hij het en wanneer deed hij het en waarom deed hij het zus en waarom deed hij het zo? Dus heel goed letten op het gedrag van onze heiland. En ook heel goed luisteren naar wat Jezus zei. Op zijn onderwijs letten. En gemeente, dan zal je merken, hoe meer je Jezus serieus neemt, hoe afhankelijker je van hem leeft, des te meer impact krijgt dat ook op je denken en op je gedrag. Laten we eens kijken, gemeente, naar de levensloop van de Heer Jezus. Hij heeft geleden aan spot, aan verzet. Hij is gestorven aan het kruis. Hij werd begraven. Na 3 dagen opgewekt uit het graf. Opgevaren naar de heerlijkheid bij zijn vader. Ik zeg deze dingen bewust in deze volgorde, hè? Want dit zijn de heilsfeiten in het leven van Jezus, een stuk heilshistorie. Bij Christus is het dus eerst lijden, dan sterven en vervolgens opstanding. U zegt, als ik nou goed heb opgelet bij onze tekst, zie ik daar toch een andere volgorde. Ja, dat klopt, gemeente, bij u en bij jou, bij wie plaats kwam voor Christus als je redder, bij jou is eerst sprake van opstanding. Je staat op uit de geestelijke dood in het leven van de genade. Je staat op uit een leven zonder Christus naar een leven met Christus. Je wordt van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt. Door de roepstem van Gods genade in je leven. Door naar de Here te luisteren en met hem te leven, gemeente, staan we op. Uit de dood in het leven. En vanaf dat moment leiden we een opstandig leven. Want vastzittend aan de Here Jezus, dan krijg je te maken met gemeenschap aan zijn lijden. En je wordt gelijkvormig aan de dood van Jezus. Apart, hè, dat je als christen in 2021, dat je dus bezig bent met sterven. Sterven aan de zonde. Want Christus leeft in je. En je ikgerichte mens moet de dood in. En je nieuwe mens wordt opgewekt, staat op om opstandig te zijn tegen de zonde, die altijd op ons aast. Ook al heeft Jezus de boze onttroond, gemeente, als onttroonde gaat de boze nog steeds rond, ook in onze dagen, op zoek naar prooien. Hij is buitengewoon fel, want hij weet dat zijn laatste uren tikken. Vanavond leren we van Paulus. Bidden om kracht van omhoog. Om heilig, God gewijd te leven. Gemeente, Jezus had het natuurlijk al gezegd, hè? Een knecht is niet meer dan de meester. Zo moet je ook als volgeling van de Heer Jezus vandaag de dag, moet je rekenen op lijden. Nou, Paulus die heeft het ook meegemaakt. Bij Paulus heeft lijden een heel duidelijk gezicht. Hij is gegezeld, gevangen gezet, schipbreuk geleden, gestenigd. En daar doet hij niet luchtig over. En toch, gemeente, het valt me op. Een paar hoofdstukken terug heeft Paulus het gezegd. Het is niet alleen genade om in Jezus te geloven, maar het is ook genade om met hem te lijden. Dat vind ik best een heftige uitspraak. Genade om met hem te lijden. Ik denk dat we nog niet zo snel geneigd zijn om Paulus dat na te zeggen. We kijken nog een keer naar onze tekst. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Gelijkvormig, er staat niet gelijk. Er is geen sprake van gelijkheid. Paulus die weet heel erg goed dat het sterven van de Heer Jezus, de dood van Jezus, dat was uniek. Jezus heeft door zijn dood de schuld van de zonde betaald. En gemeente, daar kunnen wij en daar hoeven wij gelukkig niks aan toe te voegen. Christus heeft alles voldaan. Ik vind dat nogal een bevrijding, eerlijk gezegd. Voor ons werkzame en tobberige hart. Altijd op zoek of wij nog iets God kunnen aanbieden. Ik hoor vanavond bij Paulus dat dat niet hoeft. En dat het ook niet kan. Aan zijn dood gelijkvormig worden. Dat betekent, gemeente, dat als u en ik lijden, dat we dan net als de Heer Jezus in zijn lijden, dat we ons oefenen om gehoorzaam te wezen. Net zoals Jezus gehoorzaam was, dat hij zich onderwierp aan de heilige wil van zijn Vader. En zo wil Paulus nu de Heer Jezus navolgen. In zelfopoffering. In gehoorzaamheid. Zodat Christus wordt grootgemaakt in zijn lichaam, in zijn leven. Maar dat Christus ook wordt grootgemaakt bij zijn sterven. Ik dacht dat hier een les in ligt. Heer Jezus, geef uw opstandingskracht, zodat ik als tiener, als jongvolwassene, als volwassene, als senior, leef tot uw eer, dat ik leef tot uw dienst, dat ik leef om mee te helpen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Opstandig leven heeft toekomst tot in eeuwigheid, dat is thema. Gemeente, als je nou als jongere, als oudere in Nederhemert, in Delwijnen, bent opgestaan uit de geestelijke dood en Christus leeft in je en je bent opstandig in een nieuw leven tot Gods eer en je vraagt je af, waar loopt dat leven van mij nou op uit? Paulus die schrijft in vers 11, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Waar loopt het voor jou als christen op uit? Op de lichamelijke opstanding uit de dood op de dag dat Jezus terugkomt. Paulus formuleert dit hier nogal voorzichtig. Niet dat hij daar onzeker over was. Ergens anders daar schrijft hij dat hij verzekerd is dat de krans van de rechtvaardigheid voor hem klaar ligt. Hier is het wat voorzichtiger geformuleerd. Maar letterlijk, gemeente, staat er een woord in vers 11 dat nergens anders voorkomt. Er staat eigenlijk de uitopstanding uit de doden. De uitopstanding. Dus na een leven van strijd, na een leven van opstandig tegen de zonde te hebben geleefd en tot eer van je heiland, dan komt er een moment dat je als kind van God ontslaapt. En je wordt rustig gelegd in een graf. En het graf van een christen, dat is toch eigenlijk niet anders dan een slaapkamer. Als Jezus terugkomt, word je gewekt. Wakker worden. Opstaan. Kom naar buiten. Apart, hè, dat Jezus zorgt voor een exodus uit je graf. Uit het graf, het leven in, de nieuwe dag in, de dag zonder avondschemering. Een dag zonder invallende nacht. Zo zie je maar. Opstandig leven heeft toekomst tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 9. Hij die uw naam in waarheid kent, opdat ik hem mag kennen. De versen 2 en 10 van Psalm 9.
Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden.
Verheerlijkte Heiland, u bent de levende die in de hemel bidt voor uw kerk. We prijzen u om wie u bent, om wat u deed, om wat u doet. Kom met uw opstandingskracht, zodat we in gehoorzaamheid aan u opstandig leven zullen. Ons verzetten tegen de zonde. En vul ons met kracht van u, opdat we met vreugde ons leven wijden aan u. We prijzen uw naam. We prijzen uw daden. We loven u om wie u bent. Om wat u geeft aan genade. U geeft dingen om te leven, te werken, te leren, om te ontspannen. Heere, gedenk ons. Laat het woord van deze dag met ons meegaan. We bidden u, Heere, voor mensen in nood, dichtbij, ver weg. Gedenk de zieken. Zij die zich aangewezen weten op medische zorg. We willen u danken, Heere, dat we mogen leven in een land waarin zoveel medische zorg voorhanden is. Wilt u zijn met alle die daarin werkzaam zijn, artsen, verpleegkundigen. U weet wat ze nodig hebben. Wees ook met een wolk aan zorgverleners om hen heen. Zegen het werk van hun handen. U weet wat op hen afkomt in deze tijd van zorg en nood. Heren, we dragen de tijd aan u op. Wereldwijd zijn we in de greep van een pandemie. En we bidden u, Heren, in plaats dat we telkens zeggen, we zetten onze schouders eronder, dat we toch leren zeggen en ook leren doen. Om in plaats van onze schouders te gebruiken, in de eerste plaats onze knieën te buigen. Ons te verootmoedigen voor u, de God van het leven, de God van alle heil, de God van deze wereld. Heren, dat we uw stem opmerken, waarin u ons stilzet in onze breekbaarheid en onze kwetsbaarheid. Opdat we onze sterkte zullen zoeken en vinden bij u alleen, de God van alle genade. In de achterliggende week is er aandacht gevraagd voor het leven en de beschermwaardigheid van het leven. We leven met elkaar in een land waar jaarlijks 30.000 mensen in de moederschoot worden gedood. Dat brengt ons tot verootmoediging voor uw aangezicht. Want u hebt het leven in de hand. U bent de schenker en de onderhouder van het leven. En wij bidden u, Heere, verootmoedig ons als volk. Dat we niet zeggen zij, maar dat we zullen zeggen wij hebben gezondigd. Geef een wederkeer. Ook al horen we heel veel antistemmen, als het gaat om het leven dat ontwikkelt, het leven aan het begin en het leven aan het eind, het staat onder druk. En de mens die meent zelf te kunnen beschikken, maakt zich breed. Oefen ons afhankelijkheid van u. Heere, gedenk ons. Wees met onze samenleving. Wij bidden u, Heere, voor jongeren en ouderen. Ieder van ons, waar we ook morgen weer te vinden zijn in de maatschappij. Er komt veel op de overheden af, bekwaam hen, met inzicht en wijsheid in het zoeken van het welzijn voor de samenleving. Wij bidden u, Heere, gedenk alle die werkzaam zijn in het onderwijs, aan de basis, in het voortgezet onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs. Zegen het werk van opleidingen en universiteiten. Wij bidden u, Heren, voor de opleiding van predikanten. Zegen de hoogleraren en de docenten bij de vorming van predikanten. Verlicht allen die doseren en onderzoeken. Wees bij hen, geef hen wijsheid, verhelder hun verstand met uw geest, opdat zij met hun kennis en met hun kunde de samenleving mogen dienen. Wees met alle heren die scholing ontvangen, dat zij hun opleiding en studie mogen zien als een voorrecht, als een zaak van vreugde, om de talenten die je kreeg te ontwikkelen, opdat we als een zelfstandig mens in afhankelijkheid van u onze gaven besteden. Geef, Heren, dat zij die studeren, scholing ontvangen, dat zij niet van u vervreemd raken, maar dat wat zij van huis uit meekregen, van woorden van u, dat u een diepere betekenis zullen krijgen bij hun persoonlijke ontwikkelingsgang. Wij bidden u, Heren, voor alle die zich inzetten om vrede te bewerken, om vrede te bewaren. We denken aan diplomaten, maar we denken ook aan de mensen op het grondvlak. Soldaten van de landmacht, de luchtmacht, de marine. U die wolken tot uw wagen hebt, wees met de piloten als te midden van de wolken en de wonderen van de hemel, als ze zich daar bevinden, geef dat zij zich aan u verbonden weten, gedragen door uw eeuwige armen. Bewaar hen, Heren, die op schepen dienen. Wees met hen die op het land vrede, vrijheid, gerechtigheid willen bewerken. Geef vrede, juist op plaatsen van oorlog en spanning. We denken aan Ethiopië. Beteugel, Heren, de hartstochten van de machtigen. En leid politieke leiders en economische machthebbers, leid hen door uw gebod. En werk door uw geest verbondenheid tussen de volken. Heer Jezus, opgestane heiland, deze dag van opstanding is op een paar uur na voorbij. Neem ons bij de hand, de nacht in, op weg naar maandag, op weg naar zondag, op weg naar de toekomstige opstandingsdag, wanneer de dood begraven wordt. Wat een dag zal het zijn, als alle die u kennen en lief hebben zullen opstaan en voor eeuwig hun graf achter zich laten. Geprezen bent u, om Christus wil, door de Heilige Geest. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 68. Vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En ook vers 14. Versterk hetgeen gij hebt gewerkt, gewrocht. 10 en 14 van 68.
Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God en ga heen in vrede.
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.